Dit is John Bunyan, De Christenreis, naverteld door M.J. Ruysen. Eerste cassette, kant 1. Dit gesproken boek John Bunyan, De Christenreis, naverteld door M.J. Ruysen, is een productie van uitgeverij De Ramshoorn te Goes. Het bestaat uit een vijftal cassettes met opbergdoos en is ook verkrijgbaar in de boekhandel. De 22 hoofdstukken die dit boek rijk is, worden afgesloten met een passende psalm, gezongen door Amersfoortse koorleden onder leiding van de heer Tjonk. Deze hedendaagse navertelling is een getrouwe weergave van het origineel en zal zowel jongeren als ook ouderen bijzonder aanspreken. De spreekstemmen zijn goedgekeurd door de CVB te Ermelo, waardoor deze studioopname ook ter beschikking van blinden en slechtzienden komt. Mogen Gods zegen u geschonken worden bij het beluisteren van dit boek. Hij opene ook uw blinde ogen voor het gevaar van stadverderf en het geluk dat de Heere aan pelgrims geeft. Of wanneer u dat geluk reeds kent, schenke hij u onderwijs om uw reis getroost te vervolgen. Voorwoord van Bunyan. Toen ik de pen ter hand nam en de eerste taferelen voor dit boek op schrift stelde, was het niet mijn bedoeling een nietszeggende droom te vertellen. Nee, ik had mijn hoop op een zwaardere en belangrijker taak gevestigd. In dit boek stel ik u voor hoe God de vrome leidt op het smalle pad naar de hemelstad. In de hemelstad zijn ze veilig. Maar voor ze daar aankomen, wacht hen een hevige strijd. Tijdens het schrijven van dit boek kwamen er steeds nieuwe beelden voor mijn geestesoog. Het was alsof de wisselende taferelen van een heel breed schilderij langzaam aan mij getoond werden. Daarbij kreeg ik zoveel gezichten te zien dat ik het eerst niet goed verwerken kon. Dag en nacht overdacht ik de droombeelden. Al gauw begon ik alles wat ik gezien had op te schrijven. al mijn vrije tijd ging erin op. Ik wijdde mij geheel aan dit geschrift, want ik was veel te bang dat de boze Satan mijn hart met ijdele gedachten zou verleiden als hij me werkloos aantrof. Toen ik eenmaal aan mijn pen de vrije teugel gaf, kwam het ene beeld na het andere tevoorschijn. Er kwam geen eind aan die woordenstroom. Het was alsof de woorden uit een onuitputtelijke bron naar me toestroomden. Dit boek is daarvan het resultaat. Toen ik het einde van dit verhaal bereikte, toonde ik mijn schets aan anderen en stelde hun de gewichtige vraag: acht u dit geschikt voor uitgave? Wat raadt u mij aan? De een meende: het werk is goed, laat het drukken. Maar anderen reageerden afwijzend en zeiden: geef het niet als boekje uit, het sticht niet. Jong en oud zal het geen nut doen. De uitgave zal u een zee van verdriet bezorgen. Op dat moment wist ik niet wat ik doen moest. De een sprak de ander volledig tegen. En wie van mijn raadgevers kon ik het beste vertrouwen? Ik zat klem tussen twee vuren. Ten slotte nam ik deze beslissing: laat iedereen maar denken wat hij wil, maar ik praat er niet langer over. Ik laat het drukken. Verschil van mening zal er altijd blijven. Er is immers ook verschil van smaak. De een houdt van vlees en de ander kluift graag been. Ik neem de proef op de som en dan kom ik er vanzelf achter wie mij de beste raad gaf. Het boek zal afgekeurd of geprezen worden. Wordt het afgekeurd, dan krijgen de tegenstanders gelijk. Wordt het geprezen, dan hebben de voorstanders het bij het rechte eind gehad. Verder dacht ik: het heeft geen zin om met mijn broeders over deze zaak te discussiëren. Ik laat de nieter die het boek niet wil daarin volkomen vrij. Laat zo iemand zijn oordeel over dit boek opschorten of het opzij leggen als hij of zij het niet lezen wil. Het is goed dat de tegenzin tegen deze nieuwe verhaaltrant eerst tot bedaren komt. Is het verboden deze schrijfstijl te hanteren, terwijl ik het heil van lezers en lezeressen op het oog heb? Ik weet echt niet waarom ik zo niet verder mag gaan. Is het verwerpelijk dat ik het geluk van de mensen nastreef? Ik zal u enige voorbeelden uit de natuur geven om de bedoeling van dit boek te verduidelijken. In het najaar hangen de vruchtbomen vol en staat er een overvloedige oogst op het veld. Waaraan heeft de bodem haar vruchtbaarheid te danken? Komt dat alleen door een overvloedige regen? Nee, behalve aan de regen hebben de bomen en planten hun voeding ook net zo goed te danken aan de dauw. Een visser stelt ook alles in het werk om vis te vangen. Hij vist met hengel, strikken, fuik en net. En toch weet de visser dat er vis is die zich niet door haak en draad of manden laat verschalken. Elke goede visser zal zich inspannen om nieuwe, listige vangmethoden te bedenken. Anders doet hij er verstandig aan thuis te blijven en niet te gaan vissen. En welke listen bedenkt de vogelaar om vogels te vangen? Geprikkeld door zijn verlangen naar rijkere buit gebruikt hij geweer, lijmstok, netten en strikken. Hij ligt op zijn buik, kruipt voorzichtig door het struikgewas, waadt door modderpoelen en staat dikwijls als een standbeeld om vogels ongemerkt te naderen en te vangen. En dan kan het nog voorkomen dat alles te vergeefse moeite is. Teleurgesteld ziet hij dat vlugge, schuwe vogels op het laatste moment toch nog opvliegen. Wat dan? Geeft hij de moed op? Nee, hij beseft: ik moet nieuwe, listige vangmethoden bedenken. Lukt mij dat niet, dan kan ik beter een ander beroep kiezen. Weet je wat ik doen zal? Ik zal de volgende keer een fluitje van riet of zilver meenemen. Daarop boots ik het vogellied na om de vogels te lokken. Dan komen ze vanzelf naar me toe en kan ik ze gemakkelijk vangen. Waarom koos de Heere de oester als bewaarder van kostbare parels? Niemand verwacht dat zo'n nietig en lelijk schaaldier een kostbare schat, die de waarde van goud ver overtreft, kan verbergen. Behalve de profeten sprak ook de Heere Jezus tot het volk door gelijkenissen. Hij voorkwam daarmee dat zijn boodschap afstootte bij de ongelovigen. Een verhaal uit het dagelijks leven spreekt iedereen aan. Onderzoek van de Bijbel heeft mij aangetoond dat het boek der boeken vol beelden en gelijkenissen staat. Velen verstaan de betekenis daarvan niet, zij tasten nog in het donker. Maar voor alle die met Christus werden verenigd, mogen deze gelijkenissen tot een heldere lichtbron worden. Verwerpt u de inhoud van dit boek? Vindt u het verhaal te raadselachtig? Onderzoek dan uw leven. Ook het boek van onze Heere staat vol gelijkenissen. Wat had dat u te zeggen? Is het niet een en al duisternis voor u gebleven? Laat uw vooroordeel toch niet de doorslag geven, maar lees dit boek in zijn geheel. Uw vrees zal ongegrond blijken. Gelijkenissen spreken aan. De waarheid die daarin verklaard wordt, bestuurt het hart en beteugelt de vleeselijke hartstochten. Toen Paulus Timotheus vermaande om zich niet in te laten met oudwijfse fabelen, gaf hij geen verbod om de mensen tegemoet te treden met gelijkenissen. Dit boek is één en al gelijkenis. En daarmee ga ik in het voetspoor van de Heere Jezus, die ook in gelijkenissen sprak. Is daar iets op tegen? Bent u van mening dat dit boek de toets van de kritiek niet kan doorstaan? Bedenk dat de wet des Heren, de profetie en het evangelie gevuld zijn met een hele rij van schaduwen en beelden. Dwaalde de Heere toen hij zei dat Gods rijke genade door de offerdienst uit het Oude Testament werd verklaard? U bent te haastig als u zegt dat beeldspraak afkeer wekt en altijd onverantwoord is. Het gaat erom dat licht van boven Gods woord voor ons verstaanbaar maakt. Gods geest alleen leert de zin en mening van de Bijbel verstaan. Ik hoop daarom dat dit boek ook onwillige, verharde harten zal raken en een middel mag zijn om hen langs een nieuwe weg tot de Heere te leiden. Daarmee ga ik in het voetspoor van geleerde vromen. Zij kozen ook voor de gelijkenis en beschouwden haar als de meest geschikte vorm om ongeletterden iets te leren. Ik denk daarbij aan Nathan, de profeet die David een verzonnen verhaal voorhield om hem te overmeesteren in zijn kwaad. Zijn woorden hebben hun krachtige uitwerking op David niet gemist. O, wat kwam hij erdoor in de schuld voor God terecht. Dit boek schetst u een sterveling die al zijn tijd en kracht gaat besteden aan zijn eeuwige belangen. U leest waar hij vandaan komt en waar hij naartoe reist. Wat hij doet en wat hij nalaat. Ook verneemt u zijn afdwalingen, maar, o wonder, het licht mag steeds meer in zijn hart gaan schijnen. Ten slotte ziet u hoe hij zijn wedloop beëindigt en de kroon van overwinning hem wacht. Maar er gebeurt meer in dit boek. Anderen beginnen vol geestdrift ook aan die reis, maar de prijs van het land ontgaat hun. Hun mooi begin baat hun niet. Wanneer u door dit boek ingewonnen wordt om oprecht voor de Heere te leven, zult u evenals Christen ook op reis gaan uit stad verderf. U zult dan nieuwe moed krijgen als u ziet op de zaligheid die boven wacht. Dit boek zal dan uw gids zijn en u bij de hand nemen, totdat u uw voet zet in het betere land. Houdt u van verhalen omdat u daardoor nieuwe, leerzame dingen gemakkelijk onthoudt? Bedenk dat ik de grootste moeite deed om u de dingen van het eeuwige leven zo aanschouwelijk mogelijk voor te stellen, in de hoop dat de Heere ze in uw hart zal implanten. Ja, ik wens zelfs ongeïnteresseerden te boeien voor het woord des levens. Bent u somber gesteld en wenst u geluk? Zoekt u ander vermaak dan een werelds feest u kan bieden? Houdt u ervan om allezend raadsels te overdenken en op te lossen? Bemint u de droom waarin u uw beeld en dat van anderen ziet? Leg dan mijn boek, uw hoofd en uw hart tezamen. God zegene u. Amen. John Bunyan. Hoofdstuk 1. Christen verliet stad Verderf. Toen ik door de woestijn van deze wereld trok, kwam ik bij een grot. Daarin legde ik mij neer om te slapen. Hier had ik een wonderlijke droom. Ik zag een man in vuile, gescheurde kleren. Hij had zijn gezicht van zijn huis afgekeerd en was gebogen onder een groot pak dat op zijn schouders drukte. In zijn hand had hij een boek. Telkens las hij erin en steeds kwamen er tranen van verdriet in zijn ogen. Zijn benauwdheid werd zo groot dat hij ten einde raad riep: "Wat moet ik doen?" Maar hij kreeg geen antwoord. Niemand gaf hem goede raad en kon deze kwellende vraag beantwoorden. Ten slotte ging hij weer naar huis. Daar probeerde hij zijn verdriet voor zijn vrouw en kinderen te verbergen. Toch lukte dat niet, want zijn onrust werd zo groot dat hij er tenslotte over moest spreken. "Lieve vrouw en kinderen," zei hij, "ik voel me helemaal verloren, want ik ga gebukt onder een zware, ondraaglijke last. Ook ben ik er zeker van dat onze stad door vuur van de hemel zal verbranden. Wij verkeren in groot gevaar. Allemaal zullen we omkomen als wij geen uitweg vinden en ontvluchten. Maar ik weet de weg niet die ik moet gaan om behouden te worden." Zijn vrouw en kinderen stonden verbaasd te luisteren. Geloofden ze wat hij zei? En schrokken ze van zijn woorden? Nee, ze dachten: Het verstand van onze man en vader is in de war. Hij is helemaal van streek door oververmoeidheid. Omdat het al heel laat was, zeiden ze: ga naar bed. Een goede nachtrust zal u goed doen. Als u morgen wakker wordt, zult u al uw zorgen vergeten zijn. Maar van slapen kwam die nacht niet veel. Deze man was 's nachts even onrustig als overdag. Telkens hoorden ze hem zuchten en snikken van verdriet. De volgende morgen vroegen ze hem: hoe is het met u? Somber, antwoordde hij, al erger en erger. Zijn vrouw en kinderen begrepen niets van zijn nood en verharden hun hart. Ze besloten geen medelijden meer te tonen en behandelden hem heel onhartelijk. Nu eens lachten ze hem uit, dan weer mopperden ze op hem of lieten hem links liggen en trokken zich niets van zijn nood aan. Daarom trok hij zich op zijn eigen kamer terug om voor hen te bidden. Hij voelde zich zo ellendig dat hij de eenzaamheid opzocht en buiten de stad in het vrije veld ronddwaalde. Zo bracht hij vele dagen door. In mijn droom zag ik hem op een dag weer eens wandelen, terwijl hij verdiept was in zijn boek dat hij stevig in zijn handen geklemd hield. Ten slotte riep hij in grote benauwdheid uit: wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? Angstig keek hij op. Hij speurde in alle richtingen, in de hoop een uitweg te vinden. Maar omdat hij niet wist waarheen hij vluchten kon, bleef hij staan. Op dat moment kwam ineens iemand tevoorschijn die in zijn richting liep. Het was Evangelist. Waarom huil je? Wat is er met jou aan de hand? Vroeg Evangelist toen hij vlak bij hem gekomen was. Ach, was het antwoord, ik heb in dit boek gelezen dat ik moet sterven en dat ik daarna veroordeeld zal worden. Waarom ben je zo bang voor de dood? Vroeg Evangelist. Het leven is immers toch vol ellende. Ik ben bang dat ik door deze last op mijn rug in een vreselijke plaats zal wegzinken die dieper is dan het graf. Deze gedachte kan ik niet kwijtraken, daarom ben ik steeds verdrietig, antwoordde de man. Maar, zei Evangelist, waarom blijft u hier stilstaan zonder te vluchten? Omdat ik niet weet in welke richting ik moet gaan, was het hulpeloze antwoord. Terwijl hij Evangelist smekend aankeek, gaf deze hem een perkamenten rol en zei: op deze rol staat een persoonlijke boodschap die u ter harte moet nemen. Nieuwsgierig nam Christus de rol in ontvangst en las: vlucht voor de toekomende toorn. Vragend keek hij Evangelist aan en zei: waarheen moet ik vluchten? Evangelist wees met zijn vinger over de vlakte en zei: ziet u die enge poort daar in de verte? Nee, die zie ik niet. Ziet u dat glanzende licht? Ik geloof dat ik het zie, was het antwoord. Ga recht op dat licht af, zei Evangelist. Dan zult u de poort ontdekken. Klop daar aan en u zal gezegd worden wat u moet doen. Nu zag ik in mijn droom dat de man zich haastte deze raad op te volgen. Hij liep hard in de aangewezen richting. Maar hij was nog niet ver gekomen of zijn vrouw en kinderen begrepen tot hun schrik dat hij er vandoor ging. Dat wilden ze verhinderen en ze riepen hem na: kom terug, blijf bij ons. De man hoorde dat, maar was niet van plan terug te keren, want hij deed zijn vingers in zijn oren en terwijl hij voortsnelde riep hij: leven, leven, eeuwig leven. Zonder achterom te kijken, vluchtte hij zo snel mogelijk verder. Ook de buren kwamen uit hun huizen en zagen dat hij al halverwege de vlakte was. Sommigen bespotten hem. Anderen schreeuwden: kom terug! Twee buren besloten hem achterna te lopen om de voortvluchtige desnoods met geweld weer thuis te brengen. De ene buurman heette halsstarrig en de andere droeg de naam van gezeggelijk. Toen ze de achtervolging inzetten, was de vluchteling hen al ver vooruit. Ze besloten zo hard mogelijk te lopen en zagen kans hem ook werkelijk in te halen. Verwonderd keek de weggelopen man opzij en vroeg: "Wel, buren, waarom zijn jullie mij achterna gekomen?"
"Natuurlijk om u terug te halen," zeiden ze.
"Dat nooit," antwoordde de man beslist. "Jullie wonen nu nog in stad Verderf. En ik weet zeker dat jullie, als je daar blijft wonen, na je sterven in een plaats zullen komen waar een eeuwig vuur brandt. Lieve buren, ik geef jullie de goede raad. Ga met mij mee."
"Stel u zich eens voor dat wij onze goede vrienden en ons gelukkig leven vaarwel zeggen," zei Halstarrig.
"Ja, want dat alles is niets waard," zei Christen, dat was zijn naam.
"Iets van het geluk dat ik hoop te krijgen is alles waard. Kom, ga met mij mee en u zult zien dat ik de waarheid spreek. Ik zoek een schat die nooit verderft en in de hemel bewaard wordt. Deze schat zal aan alle die er ijverig naar gezocht hebben gegeven worden. En als u wilt, kunt u dit ook in mijn boek lezen."
Maar Halstarrig wilde daar niets van weten. Hij zei:
"Alles is dwaasheid. Doe dat boek weg. Wil je met ons mee teruggaan, ja of nee?"
"Ik ga niet terug," antwoordde hij op besliste toon.
"Kom, buurman gezeggelijk," zei Halstarrig. "Laten wij terugkeren en weer naar huis gaan. Die dwaas heeft nu eenmaal iets onverstandigs in zijn hoofd gezet en slaat al onze goede raadgevingen in de wind. Hij denkt wijzer te zijn dan 7 verstandige mensen."
Maar gezeggelijk aarzelde. Op twijfelende toon zei hij: "Als Christen nu eens de waarheid spreekt, is hij verstandiger dan wij. Ik voel er wel wat voor om met hem mee te gaan."
"Wat zullen we nu beleven? Nog een dwaas erbij," zei Halstarrig op spottende toon. "Wie weet waar u terecht zult komen. Wees verstandig en ga met mij mee."
"Buurman gezeggelijk, luister naar mij," sprak Christen op ernstige toon. "De zaken waarvan ik sprak bestaan werkelijk. Ze zijn nog veel heerlijker dan ik u kan vertellen. Trekt u mijn woorden in twijfel en gelooft u ze niet? Lees dan in dit boek. Alles wat daarin staat berust op waarheid. Want het is beloofd door hem die niet liegen kan en zijn bloed ervoor gegeven heeft. Nu ik dit gehoord heb, denk ik er sterk over om Christen te volgen," zei gezeggelijk tegen Halstarrig. Daarna keerde hij zich naar Christen en vroeg: "Christen, weet u de goede weg wel naar dat land?"
"Jazeker," antwoordde Christen.
"Evangelist heeft mij verteld dat ik moet gaan naar de enge poort die daar in de verte voor ons moet zijn. Daar zal men mij verder de weg wijzen die ik gaan moet." Toen gingen Christen en gezeggelijk samen verder en Halstarrig keerde nijdig terug naar stad Verderf, want hij was niet van plan om in gezelschap van zulke dwazen te blijven. Nu volgt Psalm 1, vers 1.
In verband met de indeling van het boek is de rest van kant 1 leeg. Wilt u voor het beluisteren van kant 2 de cassette eerst doorspoelen tot het einde?
Naar de heerlijke dingen in de hemel die daarin beloofd worden, lees maar voor. We zullen daarvoor altijd inwoners zijn van een heerlijk koninkrijk, begint Christen. Heel mooi, riep gezeggelijk. En wat nog meer? Gouden kronen zullen aan ons gegeven worden. We mogen daar klederen dragen die ons doen blinken als de zon. Prachtig! En wat nog meer? Daar zal geen rouw of verdriet meer zijn, want de Heere zal alle tranen van onze ogen afdrogen. En wie zullen daar nog meer zijn? Vraagt gezeggelijk. Daar leven de engelen, die zo glansrijk zijn dat u ze nauwelijks kunt aankijken. Bovendien zijn daar ook vele duizenden die ons al vooruitgereisd zijn. Ze zijn daarvoor altijd gelukkig, omdat ze bij de Heere mogen zijn. Ja, daar zullen wij ook mensen zien die door de geweldhebbers van deze wereld in stukken gezaagd, verbrand of wreed door de wilde dieren verscheurd zijn, omdat ze de Heere lief hadden. Daar zijn ze voor altijd veilig en gelukkig. Gezeggelijk vond dat zo prettig om te horen dat hij uitriep, beste vriend, laten we wat vlugger lopen. Kon ik maar, zei Christen, maar met dit zware pak op mijn schouders is dat onmogelijk. Ongemerkt waren ze al pratend bij een gevaarlijke modderpoel gekomen die poel moedeloosheid heet. Opeens zakten ze allebei diep in de modder van dit moeras. Om eruit te komen sloegen ze met handen en voeten wild om zich heen op zoek naar houvast. Het gevolg was dat ze helemaal onder de vieze modder kwamen te zitten. Vooral Christen had het heel benauwd, want door het zware pak dat hij op zijn rug droeg, zonk hij steeds dieper weg. Ach, buurman, riep gezeggelijk onthutst, waar zijn we nu terechtgekomen? Ik weet het niet, zuchtte Christen. Toen werd gezeggelijk boos op Christen en zei, is dat nu het geluk waar u zo vol van was? Als we in het begin al zoiets moeten meemaken, wat zal er dan nog gebeuren voor we bij het eind zijn? Dit weet ik wel, als ik hier levend uitkom, mag u van mij dat heerlijke land hebben. Voor mij hoeft het niet meer. Terwijl hij zo sprak, deed hij een paar krachtige, wanhopige slagen en slaagde erin uit het moeras te komen aan de kant waar hij vandaan kwam. Zodra hij weer op vaste grond stond, liep hij hard weg en Christen heeft hem nooit weer gezien. Treurig en verlaten worstelde Christen alleen in poelmoedeloosheid. Al was het ellendig met hem gesteld, toch probeerde hij niet aan de kant van zijn huis, maar aan de kant van de poort uit de modder te klimmen. Hoewel hij wel wat vooruit kwam, slaagde hij er niet in, omdat hij door zijn zware last voortdurend naar beneden werd gedrukt. Toen zag ik opeens een man, die Helper heette, naar hem toe gaan. Deze vroeg aan hem, hoe bent u in deze moeilijkheden terechtgekomen? Ach meneer, zei Christen, deze weg heeft evangelist mij gewezen. Hij heeft mij aangeraden om naar die poort die daar in de verte ligt te gaan. Maar toen ik daarheen onderweg was, kwam ik in dit diepe moeras terecht. Maar waarom, vroeg Helper, heeft u niet gelet op de vlakke stenen die een veilig pad door deze gevaarlijke plaats vormen? Christen antwoordde, op het moment dat ik misstapte, raakte ik in paniek en probeerde toen langs de kortste weg de overkant te bereiken. Maar dat is niet gelukt. Toen zei Helper, geef mij een hand. Hij greep daarop de uitgestrekte hand van Christen en trok hem op het droge. Meneer, waarom is het pad naar de enge poort niet bestraat? Het is toch veel te gevaarlijk voor arme reizigers om het zo te laten? Deze modderpoel valt niet te dempen of op te ruimen. Voortdurend loopt er vuiligheid en schuim in deze kolk. Degenen die, net zoals u, gebukt gaan onder hun zondepak, krijgen het daar benauwd mee. In moedeloosheid meende u, ik twijfel of het ooit nog goed zal komen voor de Heere. Straks ga ik nog voor eeuwig verloren. Deze bange gedachte maakte de grond weder onder de voeten, zodat u in dit moeras dreigde te versmoren. Toch doet de koning er alles aan om dit moeras te dempen. Zijn knechten zijn er al 1600 jaar mee bezig vrachten grond uit het gebied van de koning in dit moeras te storten. Maar het moeras is nog steeds niet gedempt, miljoenen wijze raadgevingen ten spijt. En dat zal niet gelukken zolang deze wereld bestaat. Ik zag in mijn droom dat gezeggelijk ondertussen weer thuisgekomen was. Zijn buren liepen hem direct tegemoet. Sommigen zeiden: "We vinden het heel verstandig en wijs van u dat u weer teruggekomen bent." Anderen keken hem verachtelijk aan en zeiden op smalende toon: "Kijk eens hoe vuil u bent. U had wel in poelmoedeloosheid kunnen versmoren. We vinden het heel dwaas dat u zich onnodig in gevaar hebt begeven." Een derde groep vond hem laf. Spottend zeiden ze: "Hebt u nu al de moed opgegeven? Wanneer u flink geweest zou zijn, had u zich niet door de eerste beste moeilijkheid laten afschrikken. Als wij meegereisd waren, zouden we wel flinker geweest zijn." Zo zat gezeggelijk met een kleur van schaamte in hun midden. Maar langzamerhand kwam zijn zelfvertrouwen weer terug en gaf hij brutalere antwoorden, zodat zij hem niet langer uitlachten. Alleen Christen bleven zij achter zijn rug bespotten, omdat hij er wel van doorgegaan was. Nu volgt Psalm 1, vers 3.
Hoofdstuk 3. De slechte raad van wereldwijs. Christen ging helemaal alleen verder. Toen hij weer een heel stuk had gelopen, zag hij iemand naar zich toe komen. Het was een man die van een andere kant de vlakte overstak en hem juist op het eerstvolgende kruispunt ontmoette. De man heette Wereldwijs en woonde in de grote stad Vleeselijk Beleid. Deze plaats ligt in de buurt van Christens vroegere woonplaats, Stad Verderf. Toen Wereldwijs Christen hoorde zuchten over zijn zonde, vermoedde hij wie deze reiziger kon zijn. Immers, het gerucht van Christens vertrek was niet alleen daar bekend geworden, maar ook in omliggende plaatsen was dit nieuws het praatje van de dag. Hij bleef staan en sprak Christen aan. "Wel, goede vriend," zei hij, "waar gaat u naartoe met die last op uw rug?" "Ja," antwoordde Christen, "ik geloof dat nooit iemand een zwaarder pak gedragen heeft dan ik.
Wilt u weten waar ik heen ga? Ik zal het u vertellen. Ik ben op weg naar de enge poort. Daar hoop ik te horen hoe ik van deze zware last bevrijd kan worden. Bent u getrouwd en hebt u kinderen? Vroeg Wereldwijs. Ja, dat wel. Maar ik voel me nu zo droevig dat ik niet meer zo blij met hen kan zijn als vroeger. Wilt u naar mij luisteren als ik u een goede raad geef? Vervolgde Wereldwijs. Jazeker. Goede raad heb ik hard nodig. Ik raad u aan zo spoedig mogelijk deze last van uw rug te werpen, want zolang u die draagt, zult u niet gelukkig zijn. U hebt gelijk, zei Christen. Ik probeer juist niet anders dan deze last kwijt te raken, maar ik kan hem zelf onmogelijk afwerpen. En in ons hele land is niemand die ze van mijn schouders kan wegnemen. Daarom ging ik op reis en koos deze weg. Maar wie heeft u deze weg aangeraden? Iemand die een voorname en vriendelijke indruk op mij maakte. Als ik me goed herinner, is zijn naam Evangelist. Die raad had hij beter voor zich kunnen houden, zei Wereldwijs op minachtende toon. Geloof mij, er bestaat geen gevaarlijker en lastiger weg dan het pad dat hij u gewezen heeft. U bent daar beslist al achter gekomen, want ik zie dat u nog helemaal onder de modder van moeras moedeloosheid zit. Bedenk dat dit moeras nog maar het begin is van het verdriet. Luister naar mij, want ik ben ouder en wijzer dan u. U krijgt op deze weg te kampen met vermoeidheid, pijn, honger en veel gevaren. Leeuwen, draken, donkerheid, ja zelfs de dood bedreigen u. Vele anderen zullen mij gelijk moeten geven. Durft u op het woord van die onbekende persoon Evangelist te vertrouwen en deze gevaarlijke weg te vervolgen? Maar meneer, antwoordde Christen, de last die ik op mijn rug draag is voor mij veel verschrikkelijker dan alle ontzettende dingen die u opnoemde. Ik wil me aan al die gevaren blootstellen als ik op de duur maar van mijn zwaar pak verlost word. Hoe is eigenlijk dat pak op uw schouder gekomen? Vroeg Wereldwijs. Door het lezen van het boek dat ik hier in mijn handen heb. Ik vermoedde dat wel, reageert Wereldwijs afkeurend. Vriend, het is u net eender gegaan als velen voor u. U hebt gedacht over dingen die veel te moeilijk voor u zijn. Daardoor bent u somber en moedeloos geworden. Maar er is nog hoop voor u. U zult helemaal opknappen als u mijn goede raadgevingen opvolgt. Ik weet een heel goed middel waardoor u rust, veiligheid, vriendschap en vreugde krijgt, zonder dat u enig gevaar loopt. Och meneer, zei Christen, vertel me wat ik doen moet. Graag, antwoordde Wereldwijs vriendelijk. Ziet u dat dorp een eindje verderop? Dat dorp heet Zedelijkheid. In dat dorp woont een zekere meneer Wetties. Hij is heel knap en staat in de wijde omtrek bekend als iemand die er verstand van heeft om mensen zoals u van hun lasten af te helpen. Zijn huis is dichtbij. U hoeft slechts een half uur te lopen en zult zijn woning gemakkelijk bereiken. Mocht hij niet thuis zijn, dan kunt u ook bij zijn zoon, de heer Hoffelijk, terecht. Volgens mijn mening kan hij u even goed helpen als zijn vader. Daar zult u zeker van uw last verlost worden. Wanneer u geen zin hebt om naar uw vroegere woonplaats, Stadverderf, terug te keren, kunt u uw vrouw en kinderen naar dit dorp laten komen en daar samen gaan wonen. Het zal voor u niet moeilijk zijn daar een geschikt huis te vinden, want er staan genoeg huizen leeg die bovendien redelijk geprijsd zijn. Het leven is daar goedkoop en u kunt er zeker van zijn dat in Zedelijkheid alleen maar fatsoenlijke en geëerde mensen wonen. Christen kwam zo onder de indruk van deze woorden dat hij bleef staan. Hij dacht, als deze heer gelijk heeft, doe ik er verstandig aan om zijn raad op te volgen. Daarom vroeg hij, meneer, langs welke weg kan ik het huis van deze man bereiken? Ziet u die hoge heuvel daar? Ja, heel goed.
Die heuvel moet u eerst passeren. In het eerste huis dat u dan tegenkomt, woont meneer Wetties. Het is dus heel eenvoudig te vinden. Met deze woorden nam Wereldwijs afscheid. Christen verliet de weg die hij tot nu toe gevolgd had, in de hoop dat heer Wetties hem van zijn last zou kunnen afhelpen. Maar toen hij vlak bij de hoge heuvel kwam waar hij langs moest, bleek deze heel hoog te zijn. Bovendien hing de wand van die rots zo dreigend over de weg, dat het leek alsof deze berg elk ogenblik op het pad kon neerstorten. Christen bleef staan. Hij had geen moed om verder te gaan, want hij was bang dat die heuvel hem zou verpletteren. Ook had hij het gevoel dat het pak zwaarder woog dan ooit tevoren. En wat nam zijn angst toe toen er opeens vuurvlammen uit de berg schoten die hem dreigden te verslinden. Het klamme zweet kwam uit zijn poriën en hij stond te trillen op zijn benen. O, wat had hij er nu veel spijt van dat hij naar de dwaze raad van Wereldwijs geluisterd had. En wie zag hij naar zich toekomen? Het was Evangelist. Christen werd rood van schaamte. Ondertussen was Evangelist vlakbij gekomen. Streng keek hij Christen aan en zei: Wat doet u hier, Christen? Christen wist niet wat hij moest antwoorden. Hij sloeg zijn ogen neer en kon geen woord uitbrengen. Toen sprak Evangelist: U bent toch de man die ik wenend buiten de muren van Stad Verderf heb aangetroffen? Ja, antwoordde Christen. Heb ik u de weg gewezen naar de enge poort? Ja, mijn dierbare heer, dat hebt u gedaan. Maar hoe komt het dan dat u al zo gauw een zijweg bent ingeslagen? Toen ik uit poelmoedeloosheid kwam, heeft de meneer mij wijsgemaakt dat ik een eindje verderop een man zou aantreffen die mij van mijn pak kon verlossen. Evangelist bestrafte hem. U bent begonnen om de raad van de Allerhoogste te verwerpen. U bent van de weg afgedwaald. Daarom bent u bijna in het verderf gestort. Wenend viel Christen aan de voeten van Evangelist en riep uit: Wee mij, ik verga. Toen Evangelist zijn droefheid zag, pakte hij zijn rechterhand en zei: Alle zonden en lasteringen zal de mensen vergeven worden. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Deze woorden brachten Christen tot bedaren, zodat hij verder kon luisteren naar wat Evangelist over Wereldwijs te vertellen had. Hij draagt een goede naam, zei hij, want hij kent al de wijsheid van deze wereld. Hij heeft u met opzet van de goede weg afgebracht, want hij wilde niet dat u bij het kruis zou komen. Zijn valse opzet was om u van de zaligheid te beroven. Bij deze berg Sinaï bent u daarachter gekomen, want u was bang dat deze op uw hoofd zou storten. De Heere zegt: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. Dat is de poort die ik u gewezen heb. Alleen langs deze weg is het ware leven te vinden. Maar de weg waarop hij u gebracht heeft is een weg die uitloopt in de dood. Deze Wetties is een bedrieger, evenals zijn zoon Hoffelijk, die u ook niet de minste hulp kan bieden. Na deze woorden vroeg Evangelist met luide stem aan de Heere: Wilt u door een teken laten zien dat mijn woorden de waarheid zijn? Direct hoorden ze: Zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Tegelijkertijd schoten er zulke vreselijke vlammen uit de berg dat Christen in huilen uitbarstte en langdurig klaagde: O, wat ben ik toch dwaas geweest om naar de raad van Wereldwijs te luisteren. Ten slotte keerde hij zich met diep berouw tot Evangelist en zei: Wat denkt u ervan? Is er nog hoop voor mij? Mag ik nog terugkeren om naar de enge poort te gaan? O, ik schaam me zo erg en heb verdiend daar afgewezen te worden. Is er nog hoop op vergeving te verwachten? Uw zonde is wel heel groot, zei Evangelist. Dat is waar. Maar wees gerust, Christen. De man bij de enge poort zal u vriendelijk ontvangen, want hij heeft in mensen een welbehagen. Denk er echter om dat u niet opnieuw een zijpad kiest, opdat u niet op uw weg omkomt. Toen maakte Christus zich gereed om terug te keren. Evangelist nam met een kus hartelijk afscheid van hem, glimlachte hem vriendelijk toe en wenste hem een goede reis. Dit bemoedigde Christus bijzonder om zijn reis voor te zetten. Nu volgt Psalm 2, vers 6.
Hoofdstuk 4, de enge poort. Haastig keerde Christen terug naar het pad dat hij door de verkeerde raad van wereldwijs had verlaten. Nergens gunde hij zich een ogenblik rust. Verschillende mensen kwam hij tegen, maar niemand groette hij. En als men hem iets vragen wilde, weigerde hij daarop in te gaan. Haastig snelde hij voort, want dit zijpad was verboden grond dat hij zo snel mogelijk wilde verlaten. Toen hij de goede weg bereikt had, volgde hij een smal bergpad en kwam even later bij de enge poort aan. Daarboven stond geschreven, klopt en u zal opengedaan worden. Hij klopte een paar keer op de poort en zei, zou ik hier mogen binnengaan? Ik ben beladen met een zware schuld en een onwaardige zondaar. Wat zou ik de Heere loven als zoveel heil mij te beurt zou vallen? Ten slotte verscheen een voornaam iemand die Welbehagen heette. Deze vroeg, wie bent u en wat kan ik voor u doen? Ik ben een arme zondaar met een zwaar pak op mijn rug. Ik kom uit stad Verderf en ben op weg naar de berg Sion, want ik wens de toekomende toorn te ontvluchten. Ik smeek u, laat mij binnen, antwoordde Christen. Dat wil ik graag doen, antwoordde Welbehagen, terwijl hij de poort voor Christen openzette. Christen kreeg echter geen gelegenheid om rustig naar binnen te gaan, want Welbehagen trok hem met een snelle ruk over de drempel en sloot de poort direct achter hem toe. Waarom maakte u zo'n haast? Vroeg Christen verwonderd. Op een kleine afstand van deze poort is een sterke vesting waar Beelzebub de baas is. Hij heeft zijn knechten bevel gegeven om op iedereen die op de enge poort aanklopt om binnengelaten te worden met pijlen te schieten. Beelzebub wil alle pelgrims doden voor ze hier in veiligheid komen. Christen is maar wat blij dat het met hem nog zo goed is afgelopen, maar hij beeft nog als hij terugdenkt aan het gevaar waaraan hij ternauwernood ontsnapt is. Waarom bent u helemaal alleen hier naartoe gekomen? Omdat niemand van mijn buren het gevaar zag waarin ze verkeerden. Waren er mensen op de hoogte van uw vertrek uit Stad Verderf? Ja, mijn vrouw en kinderen en de buren zagen mij gaan. Ze riepen mij terug, maar ik wilde niet naar hen luisteren en stopte mijn vingers in mijn oren. Heeft niemand u achtervolgd om u aan te raden terug te gaan? Ja, twee buurmannen, halsstarrig en gezeggelijk, hebben mij ingehaald. Maar toen ze merkten dat ik niet wilde toegeven, ging halsstarrig terug. Gezeggelijk ging nog wel een eind met me mee, maar bij poelmoedeloosheid gaf hij de moed op en ging halsstarrig achterna. Ach, wat is gezeggelijk diep te beklagen. Hij vond de hemelse heerlijkheid niet de moeite waard om daar enige moeite voor over te hebben, zei Welbehagen. Op droevige toon antwoordde Christen: ik moet eerlijk bekennen dat ik geen haartje beter ben dan gezeggelijk, want ik heb me door aanlokkelijke voorstellen van wereldwijs laten verleiden. Ik verliet de rechte weg en ging wandelen op een pad dat mij dood had kunnen zijn. Wanneer God op het kritieke ogenblik evangelist niet gestuurd had om mij raad te geven, dan was ik hier niet gekomen. Het is voor mij een wonder dat die berg mij niet verbrijzeld heeft en dat ik hier toegelaten ben. Welbehagen wees Christen toen de weg die hij moest bewandelen. Kijk recht voor u uit. Ziet u die rechte weg? De aartsvaders, de profeten, Christus en de apostelen hebben erop gelopen. U kunt de weg herkennen omdat hij zo recht is als een liniaal. Maar zijn er geen kruispunten en zijpaden waardoor vreemden kunnen verdwalen? Vroeg Christen. O ja, die zijn er genoeg, maar het zijn allemaal brede, lager liggende slingerpaden. Het zal voor u niet moeilijk zijn het verschil te zien tussen die dwaalwegen en het smalle, rechte pad dat u te gaan hebt. Christen vroeg ook nog aan Welbehagen: kunt u mij van mijn last afhelpen? Ik ga eronder gebukt en besef dat ik de hulp van iemand anders nodig heb om ervan af te raken. Maar Welbehagen zei: uw last zult u geduldig moeten dragen tot u bij de plaats van verlossing komt. Daar zal dat zonder pak, zonder de hulp van iemand, van uw schouders vallen. Toen Welbehagen zag dat Christen aanstalten maakte om zijn reis te vervolgen, zei hij: een eind verder komt u bij het huis van Uitlegger. Klop daar aan, want hij zal u heerlijke dingen laten zien. Ik wens u een voorspoedige reis. Christen nam daarop hartelijk afscheid van zijn vriend Welbehagen en liet de enge poort achter zich. Nu volgt Psalm 119, vers 3.